Wij zingen met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, hulp moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht. Verlaat u op de Heer. Psalm 27, het zevende vers. Dan wil ik voor u lezen een gedeelte uit Gods heilig woord en wel het boek van Job, het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk, vers 42, vers 1 tot en met vers 10. Job 1 en Job 42, vers 1 tot en met vers 10. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En die man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En er werden 7 zonen en 3 dochteren geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemelen en 500 jukossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun drie zusters om met het te eten en te drinken. Het geschiedde dan, al de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, is het al niet dat Job God vreest? Hebt ge niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijn handen hebt ge gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch, strekt nu uw hand uit en tast aan alles wat u heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis huns broeders, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide, de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hunne zijde, doch de sabeers deden een inval en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des waards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, ze kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongeren en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, ze kwam een ander en zeide, de Chaldeeën stelden drie hopen en vielen op de kevelen aan en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, ze kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochteren aten en dronken wijn in het huis hun broeders, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmd toe. Toen antwoordde Job de Heer en zeide, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken, ik zal u vragen en onderricht gij mij. Met het gehoor van het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Het geschiedde nu nadat de Heer die woorden tot Job gesproken had, dat de Heer tot Elifas de Thebeniet zeide, mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gij hebt niet recht van meegesproken, gelijk als mijn knechtjob. Daarom neemt nu voor u 7 varren en 7 rammen en gaat heen tot mijn knecht Job en offert brandoffer voor uw dieden en laat mijn knecht Job voor uw dieden bidden. Want zekerlijk, ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan u niet doe naar uw dwaasheid. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Zuïet en Sofar de Naamatiet heen en deden, gelijk als de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het aangezicht Jobs aan. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Het is op verzoek van de jeugdvereniging dat wij vanavond een woord al hier zullen spreken. En als onderwerp voor dit avontuur hebben we dan gekozen een blik in Jobs geloofsleven. We willen als centrale gedachte van ons onderwerp lezen wat staat in Job 42, het 10e vers. En de Heere wendde de gevangenis van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Wij vragen thans een zegen over ons samen zijn. Heere, daar geschiet in het leven niets bijgeval. Dat wij vanavond hier mogen zijn samengekomen, dat is in de weg voor uw aanbiddelijk voorzienig bestel. Dat ge ons geleid hebt naar deze plaats, ondanks de ruwe weersgesteldheid, dat is genade. Ge hebt ons bewaard op de weg en ge hebt ons, voor zover we hier konden zijn, tegenwoordig gebracht in dit bedehuis. We mogen vanavond een ogenblik gaan overdenken de betekenis van de geloofsbeproeving van uw knecht Job. Wij willen een blik werpen op zijn geloofsleven, dat beproefd werd, gelouterd werd, aangevochten, streden werd, maar dat toch uiteindelijk door u, de Heere zelf, is gekroond geworden. Want we hebben gelezen in uw woord dat gij, Heere, zijn gevangenis hebt willen wenden. Ja, dat hij van u ontving meer dan dat hij eerst gehad had, tot dubbel zoveel zelfs. Wij bidden van u, Heere, geef dat wij vanavond daar iets van op mogen merken. Van uw hand in het geloofsleven van een van uw kinderen. En geef dat wij vanavond ons afvragen mogen wie we dan ook zouden zijn, jong of oud, klein of groot, of iets kennen van die heerlijke, rijke genadegave van het echte, ware geloof. Van dat geloof dat wel beproefd wordt. Van dat geloof dat zijn aanvechtingen en zijn bestrijdingen kent, maar dat in de wortel toch de overwinning met zich draagt. Omdat gij de gever zijt van het geloof, omdat gij zelf zorgt voor uw eigen werk, en omdat er is een overste leidsman en een voleinder des geloofs. We bidden van u, Heere, geef dan dat met datgene wat wij vanavond zullen beluisteren, dat wij daarmee ook tot onszelf mogen inkeren. En dat dat ook geleerd mag worden door onze jongeren. Onze jongens en onze meisjes, die zich samen vergaderen telkens weer rondom uw woord en overdenken wat de betekenis van dat woord is, die zich in verenigingsverband hebben gesteld en alzo in verenigingsverband proberen de zin van uw woord te verstaan. Heere, gij zijt een God die middelijk wilt werken. En indien de weg van het middel van het onderzoeken van uw woord ook zegenen wil voor het hart. Wij bidden van u, Heer, zegen daartoe dan ook het verenigingswerk en waar de jongeren dan vanavond hier zijn samengekomen met de ouderen. In een bijzonder uren wil ook het schriftonderzoek van vanavond dan tot zegen stellen voor hun leven. Dat de jeugd van de gemeente beseffen mogen dat dit het allerhoogste goed is, namelijk de gave van het geloof. De gave van dat geloof dat er u verbindt, koning van uw kerk, en in wien de garantie staat van het eeuwig zalig leven. Want dat is toch de weg die ons predikt in uw woord. Dat in de weg van een kinderlijk geloof gij geven wilt datgene wat we onmisbaar nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid beide. Heren, wij vragen dan, als wij vanavond over dat geloofsleven dan zullen gaan nadenken, geef ons de rechte zin ervan te verstaan van wat onze aandacht vanavond vraagt, maar wil gij met uw heilige geest zo meekomen onder wat wij vanavond dan zullen behandelen, dat ook nog vrucht, kon het zijn, eeuwigheidsvrucht hiervan gezien mogen worden. Wij bevelen ons allen dan bij u aan, jongeren en ouderen, en wij bidden van u, geef ons allen een geopend oor, geef ons een geopend hart, en geef dat dit samen zijn, nog strekken mogen tot de eer en glorie van u. Nooit genoeg volprezen naam, van uw naam die toekomt. Alle lof, dankzij en aanbidding tot in der eeuwen eeuwigheid. Mogen u danken, Heren, dat u ons hier samengebracht hebt. Ongetwijfeld zijn er velen die vanavond hier wel hadden willen zijn, maar die door de weersgesteldheid niet hebben gekund. Wij bidden voor hen die thuis moesten blijven, maar die met een hart hier toch tegenwoordig zijn, zegen gij ze ook vanavond. En geef dat zij en dat wij mogen ervaren dat gij uw zegenende handen over ons wilt uitbreiden en dat gij ons wilt geven datgene wat wij voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Wij bidden ook uw zegen voor hem die vanavond geroepen wordt dan een woord te spreken. Leid hem door uw geest. En geef dat hij datgene naar voren mag brengen wat kan strekken tot eer en glorie van uw naam en tot heil van ons allen hier aanwezig. Wij bidden dat in de belijdenis van onze zonden, die groot en menigvuldig zijn. Wij bidden wil gij onze zonden vergeven. Wil ons aanzien in hem, de biddende en dankende hoge priester van uw kerk, die thans leeft en zit aan uw rechterhand in den hemel om daar te bidden voor een schuldige kerk op de aarde. Geef ons genade, bediening uit hem. Zie ons aan in zijn borgtochtelijk bloed en wil op grond van dat bloed ons en onze kinderen zijn. Een genadig, een zegerend ontfermer. Wij vragen u dat om uzelf, om uw verbonds, om Christus wil alleen. Amen. Het geloof, geliefde, door God in het hart gewerkt, dat kent zijn donkere nachten. Nachten van geloofsbeproeving, geloofsbestrijding, geloofsaanvechting, maar waar God is de gever van het geloof, waar de Heere dat geloof zelf in het hart werkt van zijn kinderen, zo staat in het werk Gods, of wilt ge, in het geloof, toch de vaste, zekere garantie dat het laatste woord zal niet zijn aan de nacht, maar het laatste woord zal zijn aan een eeuwige dag. Het geloof dat kent zijn strijd. We lezen herhaaldelijk in de schrift strijd, de goede strijd des geloofs. Hoe moeilijk kan het vaak zijn in deze strijd des geloofs. Maar nogmaals, waar het geloof is een gave Gods, waar in het geloof uitschittert het werk Gods, zo staat in dat geloof de vaste, zekere garantie dat het laatste woord is niet aan de strijd, maar het laatste woord is aan de overwinning. Daarom staat ook in de schrift opgetekend, strijd, de goede strijd des geloofs. de goede strijd. We zouden het ook zo kunnen lezen. Strijd, de schone strijd des geloofs. Schoon is deze strijd. De moeite waard om te strijden, omdat de overwinning staat reeds vast. Maar dan in hem, die genoemd wordt in de schrift, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Daarom kon de apostel Paulus ook getuigen toen hij aan het eind van zijn loopbaan was gekomen op deze aarde. Ik heb de goede strijd gestreden. Let er wel op, de apostel kon niet zeggen ik heb de strijd goed gestreden, maar ik heb de goede strijd des geloofs gestreden. En dan voegt hij eraan toe en voort is men weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de welke de Heere mij geven zal. En niet alleen aan mij, maar aan alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Jongeren en ouderen in de kerk, wanneer ik dit om te beginnen dan opmerk, wel zou het dan niet de moeite waard zijn, jonge mensen en oudere mensen, om deze strijd, de strijd des geloofs, te leren strijden. De Heer zegt in zijn woord, strijd om in te gaan door de enge poort. Op een andere plaats lees ik strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Jongeren en ouderen, dan kan het wel moeilijk worden in je leven. Maar uiteindelijk, nogmaals, het laatste woord is niet aan die moeilijkheid of aan die donkerheid of aan die strijd. Maar het laatste woord, dat is aan de overwinning. Aan de bekroning van het geloof. Dat is de predikatie ook van het u welbekende Bijbelboek genaamd Job. Job was een man. We zullen straks nader horen die God vreesde. Job was een man die de genadegave van het geloof had ontvangen. Maar dat geloof dat kwam in de smeltkroes. Het geloof van Job dat werd beproefd. Ernstig beproefd. En als u dan dat boek van Job leest, dan ziet u een opklimmende lijn in het geloofsleven van Job. Maar u ziet ook een afdalende lijn in dat geloofsleven van Job. We zien de opklimmende lijn in de beleving van zijn geloof toen hij het uit kon roepen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloof. Maar we zien een afdalende lijn in het leven des geloofs van deze Job. Wanneer de schrift ons vertelt dat dezezelfde man, die God mocht loven ondanks dat grote verlies van al zijn bezit en van al zijn kinderen, dat diezelfde man de dag van zijn geboorte vervloekte. En als je dan al die hoofdstukken leest uit dit boek van Job, dan ziet u, mag het u zo eens voorstellen, de golving van zijn geloofsleven. Op en neer, neer en op. Ach, u weet wel, Ledeboer werd eens gevraagd hoe zijn naam was. En toen heeft Ledeboer gezegd, mijn naam is op en neer. Nu, die naam lezen wij ook in dat boek van Job, ten opzichte van zijn geloofsleven. Want met dat geloofsleven van Job ging het ook op en neer, stijgen en dan weer dalen. Maar nu wil ik u vanavond toch vooral accentueren wat ik lees in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek Job. De bekroning van zijn geloof. Wilt ge het anders? De overwinning van het geloof. Wij werpen dan vanavond een blik op dat geloofsleven van Job. En dan zien we dat geloofsleven van Job in het licht van drie zaken. In het licht van zijn rechtvaardigmaking, in het licht van zijn heiligmaking en in het licht van zijn heerlijkmaking. Drie zaken dus. We werpen vanavond een blik in Jobs geloofsleven. En dan zien we dat geloofsleven van Job in het licht van zijn rechtvaardigmaking, zijn heiligmaking en zijn heerlijkmaking. Wanneer we lezen het eerste hoofdstuk van het boek van Job, dan staat er: Job was een man oprecht, vroom, godvrezende, wijkende van alle kwaad. Nu zegt ge, dat is een schoon getuigenis. Als dit getuigenis van een mens kan worden gegeven. In dit getuigenis zou ik vanavond willen lezen Jobs rechtvaardigmaking, Jobs heiligmaking. En als wij in het eerste Bijbelboek, het eerste hoofdstuk van Job ook lezen, dat de Heer hem een rijk bezit had gegeven. Runderen, kamelen, juk, ossen, ga ze maar voor, 7 zonen en ook 3 dochters, 10 kinderen. Dan wil ik daarin, in schaduwachtig, oud-testamentisch, typologische zin iets zien van zijn heerlijkmaking. We zullen dat straks nader u verduidelijken. Probeer dus te zien, wanneer je het getuigenis leest van Job in het eerste hoofdstuk, zijn rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Er staat van Job gemeld, hij was oprecht. Wanneer we spreken over iemand die oprecht is, dan denken we iemand die eerlijk is. Maar dit woord oprecht heeft toch nog een andere, of wilt er nog een diepere zin. We zouden het misschien voor de jongeren het beste zo kunnen lezen, of zo kunnen verklaren. Job was oprecht. Dat wil zeggen, Job stond recht tegenover God. Er lag niets tussen God en Jobs leven. Dat woordje oprecht, dat kan zelfs vertaald worden met onberispelijk. Ja, meer, het kan vertaald worden met volmaakt. En hoor ik u al vragen, maar hoe kan dat nu gezegd worden van een mens? Hoe kan er van een mens gezegd worden dat het recht staat tegenover God? Hoe kan van een mens gezegd worden dat hij onberispelijk is? Hoe kan van een mens gezegd worden dat hij volmaakt is? Nu, geliefden, u hoort er vanavond nooit meer van, maar u begrijpt, dat kan alleen van een mens, of wilt in dit verband van Job gezegd worden, omdat de Heere Job had willen aanzien in de gerechtigheid van een ander. In de gerechtigheid van hem, waarvan we ook lezen in het boek van Job. Want Job heeft op de hoogtepunten van zijn geloof ook dit mogen getuigen. Ik weet, mijn verlosser, mijn Goël, leeft nu in hem. In deze Goël stond Job recht voor God. Er staat niet alleen dat Job was oprecht, maar is ook vroom, godvrezende, wijkende van alle kwaad. Hier lees ik iets in van Jobs heiligmaking. Die heiligmaking, wij komen daar straks ook nog nader op terug, kwam vooral uit in Jobs gebedsleven. Job was een bidder voor zijn kinderen. En dat staat in de catechismus dat het voornaamste stuk van de heiligmaking, dat is het gebed. Job zien wij vanavond dus ook in zijn heiligmaking. En dan is er heerlijkmaking. Want de Heer had aan Job veel bezitting gegeven. De Heer had aan Job veel rijkdom geschonken. En oud-testamentisch mogen wij daarin iets zien afgebeeld van de heerlijkmaking die straks komt voor al Gods kinderen hiernamaals. Als al Gods kinderen een erfenis zullen krijgen, hier op aarde niet te vinden is. Een erfenis die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menshart ooit is opgeklommen. Kom, geliefde, zien wij dan vanavond zo deze oud-testamentische Job. Dus de rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Maar nu staat in dat eerste hoofdstuk van het boek van Job dat deze man werd overgegeven in de handen van de vorst der duisternis. Waarom, u hebt dat gehoord, De vorst der duisternis sprak, is het om niet dat Job God vreest, daar het hem wel gaat in het leven. Met andere woorden, het is te begrijpen dat Job God dient, want Job kent geen tegenspoed, kent geen beproeving. Job heeft alles wat zijn hart begeert. Als het Job er eens tegen zal lopen, dan zou het geen zien, zo sprak de Satan. Of het u dan niet in uw aangezicht zou zegenen. En dan staat in dit verband dat de Heere wilde zijn eigen werk tot openbaring brengen. Al zou het nog gelouterd moeten worden door het vuur der beproeving. Maar de Heere wil zijn eer tot openbaring brengen tegenover de vorst der duisternis. En daarom, Job werd overgegeven in de handen van de vorst der duisternis. En dan is het opmerkelijk, gemeente, vergeet dat niet. En jongeren in de kerk, vergeet dat ook niet, dat toen de vorst der duisternis zijn pijlen af ging schieten in het werk God, toen werd de eerste pijl gericht op Jobs rechtvaardigmaking. De tweede pijl op Jobs heiligmaking. En de derde pijl op Jobs heerlijkmaking. Job stond recht voor God. Dat hebben we gehoord. Maar toen kwam de pijl van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis heeft dat gaan betwisten. En dan denk ik om te beginnen aan die drie vrienden. Die Job kwamen zogenaamd vertroosten. Maar die drie vrienden die dit tot uiting brachten. Job, ge staat niet recht voor God. Nee, nee, daar ligt een bijzondere zonde. En daarom, Job, wordt gestraft. Die drie vrienden. U weet dat wel uit de geschiedenis, anders jongeren en ouderen. Moet het maar eens secuur nalezen in dit Bijbelboek van Job. U weet dat, die drie vrienden, zij kwamen tot Job met de zogenaamde vergeldingstheorie. Waar zonde is, een aparte zonde, daar komt ook een apart lijden. Waar nu zou Job dan recht voor God kunnen staan? Job, die zo beproefd werd in zijn lijden. Nee, Job, ge staat niet recht voor God. Daar ligt een bijzondere zonde. En daarom wordt ge gestraft. Ziet ge die pijl? Job treft. In dit stuk. Het stuk van zijn recht staan tegenover God. Een tweede pijl schoot de vorst der duisternis af. En die tweede pijl richtte zich op Jobs heiligmaking. We hebben gehoord, Job was oprecht niet alleen, maar ook vroom, godvrezende, weken van al kwaad. Job was een bidder. Die kinderen, ze hadden gelijk dat in het oosten wel de gewoonte was, vaak van zogenaamde familiemaaltijden. En dan was die vader Job, die was bezorgd dat die kinderen zich te buiten zouden gaan. Dat die kinderen zouden zondigen, ja, dat die kinderen God in hun hart vaarwel zouden zeggen. Vaders in de kerk, bent u ook wel eens bezorgd over je kinderen? Weet u waar de kinderen zijn? Bid ge ook nog wel eens voor de jongens, de meisjes, de jeugd van de gemeente. Job, die had zijn kinderen als het ware op zijn hart gebonden. En daarom, wanneer die kinderen waren tot die zogenaamde familiefeest, dan ontstak Job een brandoffer. En dan ging Job bidden. Dan bad Job dat de Heere die kinderen wilde bewaren voor de zonde. Dan bad Job dat de Heere die kinderen wilde bewaren, dat ze hem niet openlijk zouden zegenen, openlijk vaarwel zouden zeggen. Ziet ge daarin iets van Jobs heiligmaking? Maar de genadige liefde, nu heeft de vorst der duisternis zijn pijl afgeschoten, ook in dit stuk, want de vorst der duisternis heeft tenslotte Job zo ver gebracht dat Job niet meer bidden kon. Wat zei ik, dat Job in plaats van bidden zijn geboortedag ging vervloeken. En uw derde stuk, de heerlijk maken. Wat heeft de vorst der duisternis gedaan ten opzichte van dat rijk heerlijk bezit dat God aan Job had willen schenken? U weet het, ik heb het u voorgelezen. Op één dag werd hem al zijn bezit ontnomen. Op één dag verloor Job al zijn kinderen. 7 zonen en 3 dochters. Denk het u eens in, vaders en moeders in de kerk. Gestel, u moest 1 kind missen. Job moest al zijn kinderen missen. 10 kinderen op 1 dag. Allemaal weg. Voor de duisternis brak als het ware dat stuk van zijn heerlijkmaking ook in delen. Daar bleef niets meer van over. En als we dan vanavond zo Job zien zitten uiteindelijk op dat zo, met een lichaam overdekt met boze zweren, wanneer we hem zo zien zitten in zijn donkere lijdensnacht, wel, dan zouden we geneigd zijn om te zeggen, het werk Gods schijnt gebroken en het werk van de forter duisternis heeft getriomfeerd. En toch, het geloofsleven van Job, we hoorden het zo pas, dat kende ondanks een beproeving dit hoogtepunt, dat hij uit kon roepen, de Heere, de Jehovah heeft gegeven. De Jehovah heeft genomen. De Jehovah zij ondanks alles geloofd. Ja, dat was het hoogtepunt ondanks een beproeving. Maar toen het dieptepunt. Het dieptepunt werd bereikt toen Job de dag van zijn geboorte vervloekte. Maar als je dan het boek van Job leest, dan bemerkt hij dat Job is in die diepte niet gebleven. Job is uit die diepte geleidelijk weer naar boven gekomen. Die vrienden kwamen om hem te vertroosten. Maar we hebben gehoord, die vertroosting van die vrienden, dat werd voor Job een vermeerdering van zijn lijden. Job raakte zijn vrienden kwijt. En toen heeft Job uiteindelijk weer naar boven leren zien. Toen heeft Job uiteindelijk weer leren bidden. Toen heeft Job beleefd, wat ik lees in een van de psalmen. Doch op u zien mijn schreiend ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. Job werd weer een bidder. En als je dan verder leest in dat boek van Job, dat deze bidder, zo staat er dan, leerde weer op God hopen. Ik denk aan dit tekstwoord. Al doodde hij mij, nochtans zal ik op hem hopen. En dan klimt Job nog hoger. De bidder wordt een hoper. Maar deze hoper wordt uiteindelijk een beleider. Want dan hoor ik Job weer beleiden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ziet ge vanavond zo die Job weer staan op een van de hoogtepunten van zijn geloof. En dan zegt Job, al zou ik dan op de ashoop moeten sterven, al zou ik dan op deze ashoop in mijn lijden smart moeten ondergaan, maar dit weet ik, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En dan staat er de welke ik voor mij aanschouwen zal. Dat betekent niet voor mijn ogen, maar dat betekent niet tegen mij. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal. En als God dan voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Terwijl ik voor mij aanschouwen zal. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Nogmaals, geliefde, ziet ge die Job. Die Job daar staan op dat hoogtepunt van zijn geloof. Maar als je dan de laatste bladzijde gaat lezen van dat boek van Job, dan gaat Job weer naar de diepte. En hoe kwam dat? In de laatste hoofdstukken van het boek van Job lezen wij dat nadat die drie vrienden en nadat Elihu gesproken had, kwam God aan het woord. En als God aan het woord komt, geliefde, ach, dan moeten wij de hand op de mond leggen. God kwam aan het woord. Ja, er staat zelfs dat de Heere Job tegenkwam door midden van een onweder. Eigenaardig, er staat in het eerste Bijbelboek, Adam en Eva kenden de Heer aan de wind des daags. De staat van Elia, toen hij was bij die berg waar de Heere zich aan hem zou openbaren, toen kwam de Heere tot hem, niet in donder en bliksem, maar de Heere kwam tot hem in het zuizen van een zachte stilte. Maar toen de Heere tot Job kwam, toen kwam de Heere door middel van een onweder. En dat onweder, geliefde, predikt op zichzelf. De grootheid, de majesteitelijkheid, de soevereiniteit van die God. Die te loven en te prijzen is tot in der eeuwen eeuwigheid. Door middel van dat onweder heeft God zichzelf gepredikt in zijn grootheid, majesteit, heiligheid, rechtvaardigheid, soevereiniteit. Maar ook door middel van het woord dat de Heere tot Job ging spreken. We kunnen dat vanavond u allemaal niet lezen. Dat moet gezellig. En de jongeren moeten dat vooral ook zelf maar eens nalezen. Lees de laatste hoofdstukken van het boek van Job. In wat God tot Job heeft gezegd, klinkt door. God is groot, majesteitelijk, eeuwig vrij en soeverein. En wij begrijpen het. De Heer heeft zichzelf aan Job toen openbaard in zijn grootheid, heiligheid, rechtvaardigheid, soevereiniteit. Zo dat deze Job, die op het hoogtepunt van zijn geloof gebracht mocht getuigen dat ze verlossen leefde, deze Job werd zo arm en zo klein en zo nietig, ja, zo niets in zichzelf, dat deze Job heeft toen uit moeten roepen wat staat in Job 42. Met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en heb er al in stof en in as. En dan ziet ge die man oprecht, vroom, God vrezen, die man die de hoogtepunten van zijn geloof mocht beleven, dan ziet ge die man voor een heilig en rechtvaardig God gebogen in stof en in as. Geliefde, toen heeft Job de hoofdles van zijn leven moeten leren. Wat de hoofdles is ook van uw leven en van mijn leven. Namelijk dit. Dat Job met zijn gerechtigheid niet voor God kon bestaan. Maar dat Job in de gerechtigheid van een ander alleen rechtvaardig, heilig en heerlijk voor God gesteld kon worden. Want er zeker, er lag in het leven van Job geen bijzondere zonde, net als die drie vrienden dachten. Maar toen het geloofsleven van Job in de smeltkroes der beproeving kwam, geliefde, toen kwam het schuim van zijn inwendig zonder bestaan naar voren, ondanks genade. Job immers ging twisten met God. Job ging de dag van zijn geboorte vervloeken. En daarom, toen heeft Job moeten leren, ondanks genade, in de weg van louter uitzuivering, dat als de Heere met hem in het gericht zou gaan treden, dat Job niet voor God bestaan kon. Ja, toen heeft Job de hoofdles van zijn leven moeten leren, namelijk deze hoofdles, dat zijn gerechtigheid gevonden werd in een ander, in hem namelijk, waar Elihu over gesproken had. Want Elihu heeft gezegd,
Is er dan bij hem geen gezon, geen uitlegger om de mensen rechte plicht te leren? 1 uit 1000. Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Geliefde, versta het goed, trachten dat thans te verstaan, jongeren en ouderen, dat in die 1 uit 1000 moeten we tenslotte zoeken de triumf, de overwinning, de bekroning van Jobs geloof. Want anders had Job ondergegaan. Maar er was er 1 voor Job, die eenmaal tot Petrus heeft gezegd: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. In die 1 uit 1000 moeten wij dan vanavond ook zoeken de triumf, de bekroning van Jobs geloofsleven. En dan lees ik wat staat in dat tekst: bekroning van Jobs geloofsleven. En dan lees ik wat staat in dat tekst wat uit Job 42. Dan staat er: en de Heere wende de gevangenis van Job. Lees dat woord eens goed. De gevangenis. Dat wil zeggen, Job was als het ware in een kerker, in een gevangenis gebracht. In de gevangenis van zijn lijdensbeproeving. In de gevangenis van zijn geloofsaanvechting, geloofsbestrijding. In de gevangenis van zijn lijdenssmart. Hoe moeilijk moet het Job geweest zijn in die gevangenis. Vooral toen die 3 vrienden, de grendels, er nog eens extra op hebben gedaan. Toen die 3 vrienden immers deze beschuldiging naar voren brachten: Job, nu zit je in de gevangenis. Maar dat is omdat je hebt de bijzondere zonde gedaan. Je hebt gezondigd. Daarom zit je daar in de kerker. Hoe moeilijk kan het in het geestelijke leven zijn van Gods kinderen, als die kerkerdeuren leren kennen in een geestelijk leven. Ik lees van een van de psalmdichters die het uitzong: voor mij, o Heere, uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is. Als er op aankomt, geliefde, kan niemand de gevangenisdeur openen. Niemand kan de grendels al afschuiven dan de Heere alleen. Maar nu staat het hier in dit boek van Job, in het laatste hoofdstuk, dat de Heere dat heeft gedaan. De Heere heeft tenslotte uitspraak gedaan in het lijdensmysterie van zijn knecht Job. De Heer heeft uiteindelijk uitspraak gedaan ten opzichte van Jobs rechtvaardigmaking, Jobs heiligmaking en Jobs heerlijkmaking. En hoe dat gegaan is, nu, jonge mensen, luistert daar ook goed naar. Het is, als u dat boek van Job leest, het is u misschien wel eens opgevallen, dan zegt het is een moeilijk boek. Maar tracht vanavond de hoofdlijn te zien en de hoofdlijn te grijpen. Want we hebben nu gehoord dat Satan heeft zijn pijlen afgeschoten op het werk Gods. Jobs rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. En het scheen, Satan heeft getriomfeerd, maar die kon God antwoorden. En dan gaat de Heer uitspraak doen ten opzichte van deze 3 zaken. En wat er toen gebeurd is, stel het u zomaar eens voor. Toen werd de 4 schaar des gerichts gespannen. De rechter van hemel en van aarde ging uitspraak doen ten opzichte van het lijdensmysterie van Job. En dan lees je in het 42e hoofdstuk. Toen die 4 schaar des gerichts gespannen werd, toen moesten om te beginnen die 3 vrienden naar voren komen. Het is wat als God de mens daagt voor zijn 4 schaar. Staat van David: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw 4 schaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En we zullen die 3 vrienden komen.
En toen is de Heer tot die drie vrienden gaan spreken. En wat heeft de Heer toen gezegd tot die drie vrienden? Dat kunt gelezen in het zevende vers van het 42e hoofdstuk. Er staat: het geschiedde nu nadat de Heer die woorden tot Job gesproken had, dat de Heer tot Elifas de Temaniet zeide: mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden. En dan komt er iets dat moet goed lezen. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Let er wel op, hier staat niet: gij hebt niet recht van Job gesproken. Maar hier staat: gij hebt niet recht van mij gesproken. Wat lezen we hierin? Niet recht spreken van Job. Dat was niet recht spreken van de Heere zelf. Niet recht spreken van Job. Dat was niet recht spreken van Gods werk. Van Gods genade. Niet recht spreken van Gods rechtvaardigmakende daden. Niet recht spreken van Job. Dat was Gods werk aanranden. Gods eer aantasten. En dan staat er in de Bijbel: die mijn volk aanraakt, die mijn werk aanraakt, die mijn eer aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Pas er daarom voor op, jongen en oudere mensen, om Gods volk, om Gods knechten, om Gods werk aan te raken. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, zegt de Heere. En wat staat er dan? Dan staat er: daarom is mijn toorn tegen u ontstoken. En dan ziet ge daar die drie vrienden staan voor de vierschaar des gerechts. En dan zien we vanavond de uitslaande vlam van de toorn Gods. En dan denken we aan wat Mozes eenmaal heeft gezegd: door uw toren vergaat mijn kwijnend leven. Uw gramschap doet mijn hart van doodschrik beven. Ja, wie zal dan bestaan? Als de Heere komt, de openbaring van de vuurvlammen van zijn toren. Eén mogelijkheid is er dan dat de mens ondanks die toren voor God kan bestaan. En die ene mogelijkheid, geliefde, moeten wij zoeken in het offer. En dan denk ik vanavond aan het offer van hem die een u noemde, de een uit duizend. Is er dan geen gezant, een uitlegger, een uit duizend, om de mensen rechte plicht te leren, zo zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, dat in de verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Geliefde, alleen in dat offer konden die drie vrienden voor God bestaan. Alleen op grond van dat offer kon de rechter van hemel en van aarde Job handhaven in zijn recht staan voor God. Want het is opmerkelijk, geliefde, dat we lezen hier. Eerst, de Heere nam het aangezicht van Job aan. En we lezen vervolgens wat staat in het woord dat ik heb gelezen. De Heere wendde de gevangenis van Job. Dat wil dus zeggen, de Heere stootte de kerkerdeuren open. De Heere deed de grendelen van de gevangenis af. En de Heere stelde deze zo ernstiglijk beproefd en bestreden Job in het licht van de heerlijkheid, de vrijspraak van zijn genade. O, zeker het geloofsleven van Job, dat was beproefd. Dat was aangevochten. Dat was bestreden van alle kanten. Maar nogmaals, nu was het God die aan het woord kwam. En God handhaafde Job in zijn recht staan tegenover God. En dan zegt de schrift mij: God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt?
Christus. Die 1000 is het. Die gestorven is. Die ook opgewekt is. En wat meer is, die ook de rechterhand God zit. Die ook voor onze bid. Job. Gehandhaafd in zijn rechtvaardig maken. Job. Gehandhaafd in zijn heilig maken. Want het is opmerkelijk geliefd, we hebben gezegd vanavond, Jobs heiligmaking kwam uit vooral in zijn gebedsleven. Job was een bidder, een voorbidder voor zijn gezin, voor zijn kinderen. Maar als we nu Job 42 lezen, dan lezen we weer dat Job gaat bidden. Job wordt voorbidder. Lees u het maar. Het staat hier opgetekend in het 42e hoofdstuk. En dan het 10e vers. Eerst lees ik: de Heere wende de gevangenis van Job. En dan staat er: toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En dan moet u ook lezen wat staat in het 8e vers. Want in het 8e vers lezen wij dat het bevel werd gegeven aan die drie vrienden. Dat ze een offer moesten brengen. En dat Job voor die drie vrienden zou gaan bidden. Lees het maar, hier lees ik. Daarom neemt nu voor u lieden 7 varren en 7 rammen. En gaat heen tot mijn knecht Job. En offer brandoffer voor uw lieden. En laat mijn knecht Job voor u bidden. Want zekerlijk, ik zal zijn aangezicht aannemen. Opdat ik aan u niet doe naar uw dwaasheid. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. En dan ziet het gebeuren, geliefde, dan gaat Job een brandoffer ontsteken. En dan buigt Job zijn knieën. En dan ziet ge die drie vrienden rondom dat brandofferaltaar. En dan horen we vanavond Job als de voorbidder bidden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk toch op. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Geliefd, als wij zo in gedachten vanavond deze oudtestamentische Job geknield zien voor het brandofferaltaar. Denkt u dan vanavond niet aan die grote hoge priester waarvan de kerk mag weten die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor een schuldige kerk bidt. Daarom is er voor een schuldige kerk hoop, verwachting, anders niet. Want we hebben gehoord, geliefd, in het leven van die drie vrienden, daar lag een aparte zonde. Want ze hadden niet recht van God gesproken ten opzichte van de lijdensmart van Job. Een aparte zonde lag daar in het leven van die drie vrienden. Maar ach, als de Heere zijn licht, het ontdekkend licht van zijn geest laat vallen over uw leven en in uw hart, voor mijn leven en in mijn hart, ach, zouden we dan voor de heiligheid, de majesteitelijkheid, de soevereiniteit van een heilig en rechtvaardig God kunnen bestaan? We hebben gehoord van Job. Job was een man rechtstaande wat zijn statelijk leven betreft voor God. Oprecht, vroom, God vrezende, wijd in alle kwaad. Maar toen Job met zijn geloofsbeleving in de smeltroes kwam, kwam het schuim van zijn inwendig zonde bestaan zo naar boven, dat toen de heiligheid Gods hem overstraalde, toen moest Job vallen in stof en in as. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar u ziet u mijn oog en daarom verfoei ik mij. En het berouw in stof en in as. Hoe zou een kind van God, hoe ver gevorderd ook in de genade, dan voor uitstraling van dat licht, het licht van Gods heiligheid, rechtvaardigheid, soevereiniteit, kunnen bestaan. Dan is het aan het mensenkant een omkomen. Maar nu is er een voorbidder. Een voorbidder in de hemel. Een grote voorbidder die daar pleit en bidden, bidden pleit. En die mag zien of terug mag vallen op zijn eigen werk. op zijn offer. Het offer van zijn eigen leven. En het offer van zijn eigen bloed. En omdat deze voorbidder er is. En omdat hij pleit en bid en bidden pleit. Daarom, geliefde, kan God zijn kerk handhaven. En in het stuk van haar rechtvaardig maken. En in het stuk ook van haar heilig maken. Want er staat van Job opgetekend. De Heere nam het aangezicht van Job aan. We zouden het ook zo kunnen lezen. De Heere nam het gebed. De Heere nam dat offer van Job aan. Hoeveel te meer zal de Heere het gebed en het offer van die grote, hoge priester in de hemel aannemen? Daarom kon de apostel dat ook zeggen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En kunnen de zonde ook in het leven als kinder groot zijn. De afdwalingen velen. Maar in deze 1 uit 1000 staat het werk Gods vast. In deze 1 uit 1000 handhaaft God zijn kerk. En in haar rechtvaardig maken. En in haar heilig maken. Ja, ook in haar heerlijkmaking. Want hebben we gehoord vanavond, dat was maar oud-testamentisch, schaduwachtig, de heerlijkmaking van Job in zijn talrijk bezit. Wat een bezit heeft de Heere niet aan Job gegeven. Ik heb het u voorgelezen. Hier staat, hij had 7 zonen en 3 dochters. Hij had 7000 schapen, 3000 kemelen, 500 jukossen, 500 ezelinnen. Ook zijn dienstvolk was zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Maar de vorst der duisternis schoot er een pijl op af. De Heer heeft het toegelaten. Al zijn bezit weg. Al zijn kinderen weg. En dan staat er in het eerste hoofdstuk van dat boek van Job. Dat Job, hij scheurde zijn mantel. Hij schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. Hij zei, de naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen en naakt zal ik daar weer terugkeren. Alles weg. Maar wat staat er nu in dit tekstwoord? God kwam antwoord in het laatste hoofdstuk. En dan staat er in ons tekstwoord dat God Job gehandhaafd heeft. Ook ten opzichte van zijn heerlijkmaking. Want in het laatste deel van het 10e vers lees ik. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. En dan staat in het 12e vers. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste. Want hij had geen 7000 schapen, maar 14000 schapen. Hij kreeg 6000 gemelen, geen 3000, maar 6000. En 1000 runderen, geen 500, maar verdubbeld. 1000. Geen 500 ezelinnen, maar 1000 ezelinnen. De Heere geliefd, als de Heere gaat geven, dan doet de Heere het royaal. De Heere gaf het dubbel. Maar dan lees ik vervolgens. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochters. Misschien zeggen de jongens of de meisjes in de kerk vanavond. En dominee, is dat niet verdubbeld? Zijn bezit verdubbeld, die runderen, die kemeren en die jukossen. Maar dat kinderaantal bleef gelijk. 7 zonen en 3 dochters. Jonge mensen. En vaders en moeders in de kerk, vaders en moeders, u begrijpt me vooral wel. Iemand heeft eens gezegd, die Job, die heeft wel 10 kinderen verloren, maar die Job, die heeft die 10 kinderen altijd in zijn hart blijven omdragen. Hij heeft die 10 kinderen verloren van de aarde, maar hij heeft ze vastgehouden van binnen zijn hart. Ach, misschien zit er vanavond een vader in de kerk of een moeder. Gezegd, dominee, ik heb een kind verloren. Bent u dat kind vergeten? Leeft dat kind niet voort in uw hart? Denk er dan maar eens over na.
Er zijn schriftverklaarders, wij weten dat niet, begrijp goed. Wij willen dat ook niet accentueren vanavond. Maar er zijn schriftverklaarders die stellen het zo. Die zeggen, Job, die heeft zijn 10 kinderen verloren. In een bijzondere, bijzondere beproevingsweg die God hem deed toekomen. Zouden die 10 kinderen dan niet opgenomen zijn, zo zeggen dan die schriftverklaarders, let wel, in de hemel. Dan zijn er schriftverklaarders die denken, die 10 kinderen in de hemel. Als het zo zou mogen zijn, dan is het een gedachte, geliefde, zo rijk en zo heerlijk, dat ik wil die gedachte toch u te overdenken geven. 10 kinderen in de hemel. En 10 kinderen op aarde. Dan zegt ge nu, dan heeft de Heere dat getal van zijn kinderen ook verdubbeld. Ja, de Heere heeft Job gehandhaafd ten opzichte van zijn heerlijkmaking. Al was die heerlijkmaking dan slechts in beginsel. Het was maar schaduwachtig. Want u weet wel, het land van Canaan, dat leren de jongelui ook op de vereniging wel. Het land van Canaan, dat was een afbeelding van het hemelse Canaan. Er wordt in de kerk ook wel eens gesproken, nietwaar, over het aardse Canaan en het hemelse Canaan. Dan nu, waar dan dat aardse Canaan een afbeelding genoemd kan worden van het hemelse Canaan, zullen we dan vanavond de heerlijkmaking van Job gezien als een afbeelding van de heerlijkmaking die straks in een hemel van al Gods kinderen volkomen zal zijn. Want hier op aarde, geliefde, ach, de heiligmaking is slechts gebrekkig. Laat staan de heerlijkmaking. Maar straks dan komt de bekroning van de heiligmaking in de heerlijkmaking. Als God de erfenis gaat uitdelen die de Heere thans bewaart in de hemel. Want er is een erfenis die voor Gods kerk bewaard wordt in de hemel. Maar straks dan krijgt Gods kerk die erfenis in haar bezit. En dan zegt de schrift, dat is een erfenis zo groot. Geen oog heeft ooit zulke erfenis gezien. Geen oor heeft ooit zulke erfenis gehoord. In geen menshart is ooit zulke erfenis opgeklommen. En dat om God drieënig daar te loven en te prijzen. Wat een uitzicht is er dan voor de kerk des Heren, zegt ge. De erfenis, de schoonste plaats, mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Job, die had maar in beginsel er iets van gekregen op de aarde, in al dat bezit dat hij in Gods gunst mocht ontvangen. Maar toen het leven van Job ten einde was, toen kreeg Job de erfenis. Want dan staat er tenslotte in het boek van Job, geliefde, dat Job is de weg gegaan van alle vlees. Na die ernstige lijdensbeproeving, na deze ernstige lijdenssmart, is Job uiteindelijk gestorven. Er staat in het 16e vers, en Job leefde na deze 140 jaar. Dat hij zag zijn kinderen en zijn kindskinderen tot in 4 geslachten. En dan het laatste vers. En Job stierf, oud en der dagen zat. Zo eindigt het boek van Job met een stervensbericht. Misschien zegt hij dat klinkt maar somber, een stervensbericht. Maar geliefde, dit stervensbericht van Job, gezegd dat is tevens een levensbericht. Want sterven betekende voor Job leef, want we hebben gehoord, het leven van Job was gegarandeerd in hem, de 1 uit 1000. En die zegt, of die heeft het in het testament van zijn kerk afgeschreven, ik leef en gij zult leven. Gelukkig geliefd als ons stervensbericht straks ook ons levensbericht mag zijn. Want nu spreken we vanavond voor de jongeren en voor de ouderen. Maar of we jong zijn of dat we wat ouder zijn, we zijn geen enkele dag zeker van ons leven, dat weet u wel. Als er op aankomt, geliefde, zijn we ten opzichte van de eeuwigheid allemaal even oud. Want God kan een jong mens vanavond nog wegnemen, terwijl een oudere nog wat jaartjes mag leven misschien. Wij weten niet wanneer ons stervensbericht komt. Maar gelukkig, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, als ons stervensbericht mag zijn, ons levensbericht. Als op goede gronden dan getuigd mag worden, na de dood is het leven mij bereid en dan neemt God mij op in zijn heerlijkheid. Dan komt voor mij ook die erfenis. Staat er naar jonge mensen in de kerk. Er staat in Psalm 25. Wie heeft lust om mij te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Ik zal zelf uw leidsman wezen. En leren hoe gij wandelen moet. En dan komt die erfenis. Het goed dat nimmer meer vergaat. Zult ge ongestoord verwerven. En uw God geheiligd zaad zult gezegend aardrijk erven. Zult ge die vergeten op Psalm 25? En dan dat zevende vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? De Heere schrijven het af. In het hart van de jeugd. Heere schrijven het af. In het hart van ons al te samen. En vergeten we dan tenslotte dit niet. Ge hebt vanavond iets gehoord over Jobs. Rechtvaardigmaking. Heiligmaking. Heerlijkmaking. Zal het wel wezen voor de eeuwigheid. Dan zullen we allen daar toch iets van moeten leren. Van dat recht. Voor God gesteld worden. Van dat heilig voor God leren leven. Want dan alleen zal het uitzicht van ons leven kunnen zijn. De bekroning van de heiligmaking. De heerlijkmaking. En u weet u wel. Van natuur is er niemand rechtvaardig voor God. Er staat in de schrift. Er is niet één mens rechtvaardig. Alle mensen afgeweken. Alle mensen onnut geworden. We staan niet in de rechte verhouding tot God. Nee, geliefde, daar ligt een kloof tussen God en ons leven. Er ligt een scheiding tussen God en onze ziel. En daarom, dat moet wel gebeuren. Een oplossing. Die kloof moet gedempt, die scheiding moet overbrugd. Kortom, we moeten in de rechte verhouding met God komen te staan. En hoe kan dat nu? Dat kan alleen in die ene rechtvaardige, die ik u vanavond predik als de één uit duizend. En dan staat er in de schrift opgetekend, en dat is het kern, de kern van het evangelie. Het kernelement van het evangelie, laat ik het zo zeggen. Dat God een God is, die in Christus goddeloze rechtvaardigt om niet. Kernelement van het evangelie. En zal dat evangelie betekenis kunnen gaan krijgen voor uw hart en voor mijn hart. Dan moet u, dan moet ik, dan moeten we allemaal als het erop aankomt komen op diezelfde plaats waar Job kwam. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord en u ziet u mijn oog. En daarom verfoei ik mij en het berouw. In stof en in as. Want die in het stof liggen neergebogen, die worden door hem weer opgericht. Ja, voor een mens die buigt, voor een mens die het rechtvaardig oordeel God leert erkennen, voor die mens klinkt het evangelie. Gelijk Edu dat ook heeft mogen verkondigen, is er dan bij hem geen gezant. Een uitlegger, één uit duizend, om de mensen rechte plicht te verkondigen. Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan wordt dit het allergrootste wonder van Gods genade. Als die verzoenende genade voortvloeit uit deze borg van Golgotha zo van toepassende kracht wordt voor het hart en voor het leven, dat ik het beluisteren mag en door het geloof aanvaarden mag, dat God een God is die vrij spreekt van schuld en straf en een recht verleent in deze borg op het eeuwige leven. Welzalig is de mens die dat mag gebeuren, zegt dan David, als God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En als we daar iets van mogen leren, Dan kan het anders, geliefd. En dan komt in ons leven ook iets uit van wat we vanavond hoorden van de heiligmaking. Dat heilig voor God willen leven. Dat de zonde haten en vlieden. En dat er al de geboden God met lust en met liefde te leven. O zeker, dan blijft het gebrekken. Dan blijft het vallen en opstaan. Nu eens opstaan en dan weer vallen en dan weer vallen en dan weer opstaan. Het blijft gebrekken. Maar uiteindelijk dan zal de Heer het leven van al zijn kinderen. Wie dat ook zou zijn, klein of groot, jong of oud. Maar dan zal de Heer het leven al zijn kinderen vervullen wat hier staat. En de Heer wende de gevangenis van Job. Ja, straks kind van God, dan wende de Heer ook uw gevangenis. Dan namelijk, wanneer de Heer de banden breekt met de aarde. Wanneer hij de banden losmaakt, die binden aan het lichaam der zonde en des dood. Aan dat lichaam der zonde en aan het graf. Aan dat wat God in de ziel gelegd heeft, dat gaat naar boven. Dat gaat naar huis. En dan zegt de kerk, mijn God, dan zal ik u even geloven. Omdat gij alleen het hebt gedaan. Ja, dan is de ziel afgestemd op het nieuwe lied van de hemel. Gij, o Lam van God, gij komt toe alle lof, dankzij en aanbidding. Want gij hebt ons goed gekocht met uw dierbaar bloed. Dan krijgen Gods kinderen straks in een hemel dubbel terug wat ze in Adam verloren hebben. Een hersteld paradijs. De gemeenschap met God drieënig te loven en te prijzen tot in der eeuwen eeuwigheid. Geliefde, we hebben getracht u een indruk te geven van de betekenis van het boek van Job. We hebben een blik getracht te slaan in Jobs geloofsleven. We hopen dat u daar nog eens over denkt, jongeren en ouderen. En dat u er allemaal naar staat om het beleiden van Job te leren. Wat we vanavond ook gehoord hebben, ik weet mijn verlosser leeft. En als zij na mijn huid dit mijn vlees zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En dan zal ik voor mij aanschouwen zal en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen. Wij willen nu met elkander zingen uit de 42e psalm, het 3e en het 5e vers. En onder het zingen van deze beide psalmen zal van u dan een gave gevraagd worden, bestemd voor het verenigingswerk. De jongeren vragen vanavond maar één gave, één collect. Wij twijfelen niet aan of u wilt het verenigingswerk ook ten deze mildelijk steunen. Dit bleek dan ook uit een ruime liefdegave. Er zijn vanavond nu niet zoveel mensen in de kerk. Het valt ons nog mee, ondanks de weersgesteldheid. Maar was het weer goed geweest, dan waren er mogelijk nog meer mensen geweest. Maar maak u het goed voor de jongens en de meisjes met uw gaven die u dan kunt geven onder het zingen van Psalm 42, vers 3 en vers 5. O mijn ziel, wat buigt u neder en maar de Heer zal uitkomst geven als dat verder volgt. eindigen u met dankzegging. Heren, we mogen u danken dat we nog een ogenblik eens samen mochten zijn. Mochten luisteren naar de betekenis van het geloofsleven van een van uw kinderen. Gelijk dat geloofsleven eenmaal ernstig werd beproefd, maar uiteindelijk heerlijk werd bekroond. Heere, geef dat wij deze gedachte vooral mogen meenemen. Dat gij instaat voor uw eigen werk. Als Satans listen en lagen ten spijt. Gij zorgt voor uw werk. Gij zorgt voor uw kerk. En gij zorgt dat uw kerk eenmaal daar zal komen. Waar de beproeving des lijdens niet meer zal zijn. Waar de strijd des levens ook niet meer zal wezen. Maar waar het zal zijn een eeuwig zingen van uw goedertieren heen. En dat in hem de één uit duizend die eenmaal voor een schuldige kerk wilde lijden en sterven. Maar die was opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. En die dan zit aan de rechterhand van zijn vader en die dan leeft om te bidden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Vader, ik wil niet dat ge hen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart voor de boze. Heere, geef genade aan uw strijdend zielen op deze aarde, om te leren leven, niet uit iets van zichzelf, maar om te leren leven uit hem, die één uit duizend, die het eenmaal uitriep op Calvarias heuvelt op. Het is volbracht. Heere, leert er ook iets van aan onze jongeren. Hij kent de jeugd van de gemeente. We bidden van u, Heer, dat de jeugd van de gemeente ook de betekenis van het leven van het ware geloof verstaan mag. Ja, dat de jeugd daar ook persoonlijk iets van leren mag. Van dat alles van zichzelf te verliezen, om alles alleen bij u, de Heer, te zoeken. Dat de jeugd van de gemeente ook leren mag, wat we vanavond gehoord hebben, dat als gij met uw lichte mens overstraalt, dat die mens dan niet voor u bestaan kan. Maar dat jong en oud, klein en groot, dan moet belijden. O God, als ge met mij het gericht gaat treden en mij wil gadeslaan in mijn ongerechtigheden, ik kan niet voor u bestaan. Maar we hebben vanavond gehoord over dat offer der verzoening. Op grond van dat offer mogen we toch weten uit uw woord dat geen vergevend en verzoenend God zijt. Uw kerk mag er dan ook van getuigen, maar bij u is vergeving, opdat ge gevreesd wordt. Heere, leer dat ook aan onze jongeren. Geef ze een nieuw hart. Geef ze lust om u te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En geef dat er vaders en moeders mogen zijn, ook in deze gemeente, die achter de jeugd staan, biddend, gelijk Job leren bidden voor zijn kinderen, dat zo ook de ouderen leren bidden voor hun kinderen, ook als ze op de vereniging zijn. Opdat het verenigingswerk gedragen mag worden door het gebed ook, ja, van heel de gemeente. Zegen dan de jeugd van de gemeente in het verenigingswerk. Zegen degene die leiding hebben te geven, bekwaam hen daartoe. En geef dat het verenigingsleven nog bevorderlijk mag zijn, ook voor de opbouw van het gemeentelijk leven. Zegen ook de gemeente. Herkent, Heere, de gemeente. Daar zal straks een ledige plaats hier komen. Als hij die verschillende jaren hier arbeidzaam mocht zijn in de bediening van woord en sacrament, als in een ander deel van uw erven zal vertrekken. Heren, u kent ook de situatie waarin hij verkeert die de mond er u opent, waar een roeping van deze gemeente op hem werd uitgebracht. Wij bidden van u, Heren, leer de gemeente en leer hem die de mond er u opent, juist nu in deze dagen van beraad, leven bij dit gebed. Heren, u wil geschieden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heren, want uw wil is toch altijd heilig, wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Maak het hem die de mond er open dan duidelijk wat hij dan deze doen moet. Want hij heeft ook een eigen gemeente. Een gemeente waarvan ik geloven mag dat gij hem daar hebt geplaatst, dat gij hem daar hebt geroepen. En daar hebben we bidden van u dat de gemeente en de kerkraad ook aan mag voelen hoe moeilijk dat het altijd is voor een dienaar des woord een roeping te ontvangen. en die roeping biddend overwegen. Heere, dat we met elkander dan de beroepsbrief voor u mogen uitbreiden. En dat we van u mogen begeren duidelijkheid in deze zaak, licht van boven, opdat het de beslissing mag zijn, een beslissing in uw gunst, onder uw heilige goedkeuring. Zegen de gemeente. Laat de gemeente zijn een biddende gemeente. Geef dat de banden lied en de saambinding in de gemeente gevonden mag worden. Zegen de kerkraad. Heere, geef dat zij bekwaam gemaakt mogen worden voor de taak die vooral straks verwachten zal, als er een ledige plaats zal gekomen zijn. Bekwaam ze tot het ambtelijke werk leren dienen in de liefde. Heere, zegen ook hem die dan straks deze gemeente verlaten zal. Gedenk hem met zijn gade met zijn kinderen. We weten dat hier de liefde van zijn hart hier uw woord Sabbat op Sabbat heeft mogen uitdragen. Nu gaat hij straks vertrekken. Heere, ga gij met hem mee. En doe hem beleven dat gij ook in de gemeente van Katwijk aan Zee wonen wilt. En dat daar werken wilt. En dat hem daar ook zegenen wilt. Dat hem bekwaam maken wilt. En dat ook daar zijn arbeid zo wilt zegenen. Dat toch parel gehecht mogen worden aan uw gezegende middelaarskroon, koning van uw kerk. Maak dan met hem verder wel, als ook met zijn gezin. En zegen ons allen als we deze plaats nu gaan verlaten. Heere, wil gij ons veilig thuis brengen. Het weer is onstuimig, het is schuur weder, maar gij, Heere, weet wat wij dan nodig hebben, ook op de weg die we gaan. Wij stellen ons onder uw veilige hoede en bescherming. En wij bidden, ga met ons en blijf bij ons. En zegen ons ook voor de komende nacht. Bewaar het bij het leven in de welstand. En verzoen al onze zonden. Die uw hoogheid schonden. Om uw naams, om uw verbond. Om Jezus wil bidden u dat. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 59. En daarvan het laatste of tiende vers. De avondzang, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.